Goedemorgen, gemeente van ons Heer Jezus Christus, gemeenteleden van alle leeftijden, gasten hier in de kerk en anderen die buiten dit kerkgebouw met ons verbonden via de livestream of geluid, hartelijk welkom in deze eredienst. Voorganger op deze vierde Lijdenszondag is dominee Van Binnendijk uit Stadskanaal. Vanavond om 6:30 is er een tweede dienst met als voorganger dominee Lok uit Harmelen. We mogen dan opnieuw God ontmoeten in de verkondiging van zijn woord en ons antwoord door zang, gebed en offergave. Aanstaande vrijdag zal het huwelijk van Ruben van der Schaft en Ilse van der Kraats worden bevestigd en ingezegend. Deze dienst begint om 14:00 in deze kerk en zal worden geleid door dominee Veerman. Komende woensdag vergadert de kerkraad. Volgende week zondag, na de avonddienst, willen we in de roeping met elkaar nadenken over de zin van zending. Hierover is een documentaire uitgezonden op tv en we willen met elkaar in gesprek gaan over wat ons raakt en wat we ervan kunnen leren. Iedereen is welkom. Alle basisschoolkinderen zijn komende zaterdagmiddag welkom in de roeping voor een gezellige VBW-middag. We starten om 14:45 en gaan zingen, luisteren naar een Bijbelverhaal. Er is een poppenkast en we gaan lekker knutselen. Om 16:00 sluiten we af. Iedereen is welkom, dus ook buur of kleinkinderen, neefjes en nichtjes. En uiteraard mag je als volwassene gerust blijven. We vragen u ook om gebed voor deze middag, zodat kinderen al jong ontdekken dat het volgen van Jezus het mooiste is wat er is. De collecten van deze zondag zijn als eerste voor het kerkbeheer en als tweede voor ZOA, dat werkzaam is op de moeilijkste plekken, met name in crisisgebieden. De opbrengsten van de zendingsbus aan de uitgang zijn voor de SBE, Stichting tot Bevordering van Evangelisatie. Op diverse beurzen in Nederland staan zij met een evangelisatiestand en brengen op deze manier de Bijbel onder de aandacht van de bezoekers. Voor wat nog gaat komen geldt zo de Heer wil en wij leven zullen. Onze voorzang deze morgen is lied 438, vers 1, 2 en 3 uit Weerklank. Dit was ook het schoollied van deze week. Heerlijk is uw naam, heerlijk is uw naam, hoog verheven en vol van kracht, heerlijk is uw naam. Jezus, Jezus, heerlijk is uw naam. Een lofprijzing op het werk dat Jezus heeft gedaan, het heilig lam van God dat geofferd werd voor u, voor jou en mijn zonde. Hij is waardig alle lof en eer te ontvangen. We zingen ervan met de versen 1, 2 en 3 van lied 438. We wensen elkaar hier, thuis of elders een gezegende dienst.
Onze hoop en onze verwachting is aan de morgen van deze dag in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die zijn trouw bewaart van geslacht, ja tot in alle eeuwigheid, en die niet loslaat het werk dat zijn hand eenmaal begon. Amen. Genade zij u in vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laat opnieuw gaan zingen uit Psalm 105, de versen 1 en 5. Psalm 105, vers 1 en 5. Zullen we ons vanmorgen onder Gods gebod, de grondwet van zijn koninkrijk, en laten we daarna zingen uit Psalm 136, versen 1, 2 en 3. 136, 1, 2 en 3. En als we naar Gods geboden luisteren, dan is het aan de ene kant iets wat wij behoren te doen, vandaag, nu, en tegelijk denken we, dat kan ik niet, en dat klopt. Als je luistert, luister dan ook even op een andere manier, namelijk zo gaat het een keer worden. Er komt een dag, een tijd dat wij dit niet meer doen. Tijd van de verlossing. Dus er zit ook een rijke belofte in. Je zult, mag je niet doen, of je zult een keer, en denk je heerlijk, daar moet het heen. Toen sprak God al deze woorden en hij spreekt deze woorden ook vandaag en zegt, ik ben de Heere, uw God. Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis hebt uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of zelfs in het water onder de aarde is. U zult zich daar niet voor neerbuigen die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, ouderwets woord, jaloers, zuinig op zijn eer, laat niet met zich dongen. Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht, tot in de vierde generatie werkt dat door van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van Heer uw God niet ijdel, niet zomaar, niet onnadenkend gebruiken. De Heer zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel, leeg gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zesdaags zult u arbeiden, al uw werk doen. De zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die vandaag te gast is binnen uw poorten. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en zee en al wat daarin zijn. Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbat dag en daarom heiligde hij die, zette die dag apart. En uw vader en uw moeder, ook als ze niet meer leven, mag je blijven eren, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren, u zult je hart niet zetten op het huis van je naaste, u zult niet begeren de vrouw van je naaste, niet zijn slaaf, niet zijn slavin, niet zijn rund, niet zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En deze woorden heeft de Heer Jezus samengevat en gezegd, de Heer, uw God zult u liefhebben. Met heel je hart, heel je ziel, heel je verstand, al je krachten, met heel je hebben en houden, met je denkvermogen en met je fysieke vermogen. Dat is het eerste en het grote gebod. Twee hieraan gelijk, je zult je naaste liefhebben als jezelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en is vervulling van alle profetie.
Oh.
Zullen we samen in gebed gaan om eens even over deze dienst. Laten we bidden. Buig uw nederig voor hem neer, heren. Wij zitten, we staan, maar innerlijk mogen we buigen voor u. We hebben het gezongen met het loflied van Israël. Beetje ouderwets taal, loof der heren, opperheer. Loof die God die boven alle presidenten, dictators, houten met totems, alle machthebbers gesteld is. God de Heer regeert, Heer, en dat is een troost. Juist in deze tijd waar zoveel gebeurt en zoveel in beweging is. Zoveel ons onrustig maakt. Heer, wat heerlijk dat er dan zo op deze zondagmorgen hier samen mogen komen in Wilnis. Thuis meeluisteren of op een andere plaats. En met elkaar het lied aanheffen. Het gebed tot u opzenden. Het woord dat we lezen en horen verkondigen gaan indrinken. Tot ons nemen als teerkost op de weg voor de week die voor ons ligt. Ons lunchpakket, ons eten, ons voedsel. Heer, we hebben het nodig in deze tijd om door uw woord gevoed te worden. Het is lijdenstijd. Wij mogen ons richten op uw gang naar het kruis. Uw gang naar beneden, een afgang, werkelijk. Tot in de diepte van de dood, het dodenrijk. Tot in de diepte van de Godverlatenheid. Heer, wij kunnen u daarin niet volgen. Wij kunnen u niet helpen. En toch, Heer, mag het gebeuren. En dan willen we ook vanmorgen onszelf beproeven dat wij op die weg van u naar het kruis, die weg door het aardse leven, dat we misschien op een bepaalde manier een stukje gaan meeleven en meelopen en opgaan. Dit is onze opgang, Heren, maar het is uw afgang. En laat ons zo ook vanmorgen zien dat het niet altijd een rechte weg is in het geloof. Dat het niet alleen is van A naar beter. Maar soms moeten we een omweg maken. Soms lijkt het alsof de wegen afgesloten zijn met verboden toegang of een wegopbreking. Maar juist op zulke momenten als we stilgezet worden, gaan we merken, is dit niet een beter plan van God met ons leven? Ons verstand kan er niet bij, maar ons hart mag proberen u hierin na te volgen. Heer, we dragen elkaar nu op. U weet hoe we gekomen zijn, van dichtbij, van verder weg, met verwachting, met hoop, misschien met teleurstelling, met verdriet over wat de afgelopen week is gebeurd, of gezegd, of wat je hebt gemist. Teleurstelling, Heren, dat ligt bij velen heel dichtbij. Een berichtje die ons zorgen wekt, financieel, stoffelijk, zakelijk, iets in de kerk, iets in de familie, iets in het gezin, ziekte die zich openbaart, nare dingen, Heren. Wat kan het je dan ook vanmorgen in de weg staan om daarover te gaan piekeren en praktiseren? En dat is ons menselijk, Heren, dat weet u. En tegelijk bidden wij u, neem dat voor een moment van ons af, als het kan. En richt ons oog, ons hart, ons hoofd, ons verstand, ons denken, ons voelen op uw woord. En als we met elkaar mogen zeggen, maar ook ieder voor zich, spreek, Heren, wij horen. Hoor ons gebed en neem onze dank aan, om Jezus wil. Amen. En dan zit je daar zo'n 10 jaar geleden, kopje Turkse koffie te drinken. 10 minuten geleden de Damascuspoort in Jeruzalem. En zo aan de rechterkant heb je dat Arabische cafeetje op de kruising. Aan de overkant 4 soldaten, ADF. En terwijl je zo van je koffie geniet, komt er eens een groep mensen voorbij. Half zingend, half lopend. En één draagt een kruis, zo'n heel groot kruis. Ik vermoed van piepschuim, want van hout kun je niet tillen. 10 jaar geleden. Een herinnering aan 2000 jaar geleden. Hoe beleef je dat? Gemeente, we gaan lezen uit Lucas 23. vanaf vers 26. Jezus op weg naar Golgotha over de Via Dolorosa. De weg van rouw, de weg van smart. Zo heet die straat waar ik dus zat. Lucas 23 vanaf 26 tot en met 32. En 26 is dan ook meteen het uitgangspunt voor vanmorgen. En toen zij hem, dat is Jezus, wegleiden na een doorwaakte nacht, gestreden nacht, gepijnigde nacht, over die weg van de Via Dolorosa, grepen zij een zekere, kom ik zo op terug, Simon van Cyrene, Simon uit Kyrenos, Noord-Afrika, die van de akker kwam en legde hem het kruis op om het achter Jezus aan te dragen. Een grote menigte van volk volgde hem, ook een menigte van vrouwen die zich op de borst sloegen en hem beklaagden. En Jezus keerde zich naar hen om en zei: dochters van Jeruzalem, huil niet over mij, maar huil over jezelf, huil over je kinderen. Want zie, er komen dagen waarin men zal zeggen: zalig zijn de onvruchtbaren, zalig zijn de schoten die niet gebaard hebben, zalig zijn de borsten die niet gezoogd hebben. En dan zullen zij beginnen te zeggen tegen de bergen: val op ons, en tegen de heuvels: bedek ons. Want als zij dit doen met het groene hout, en daarmee bedoelt hij dus zichzelf, wat zal er dan met het dorre hout gebeuren, met jullie? En er werden ook twee anderen weggeleid, misdadigers, criminelen, terroristen, om met hem ter dood gebracht te worden. Tot zover. Zijn naam, een zekere Simon van Cyrene, legde hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg. We willen daar vanmorgen naar gaan kijken. Maar eerst gaan we ons zingen daarop voorbereiden, gemeente. Willen dat doen met gezang 158 van Weerklank 1, 2 en 5. 158, 1, 2 en 5. kerk naar het Amen willen wij zonder nadere aankondigingen uit gezang 353, 1, 3, 4 en 6 uit Weerklank. Gezang 353, 1, 3, 4 en 6. Gemeente, hoe voelt het als je mooie plannen hebt? Een bruiloft, eind van de week, net afgekondigd. Een verjaardag, een ontmoeting, een afspraak, huwelijksjubileum. En ineens, sorry, kan niet doorgaan. Het lukt niet. Je kunt niet. Hoe voelt dat? Ja, verdrietig, teleurgesteld, beetje boos misschien ook. En dat kan en dat mag. Je had je zinnen erop gezet, je zag er zonder uit. En dan ineens. Mag ik dan vanmorgen gelijk een tweede vraag naast hoe voelt dat voor jou ook naast zetten? Wat brengt het ons? Wat brengt een aanvankelijke tegenslag? Een aanvankelijke wegomlegging? Een aanvankelijke, deze afspraak gaat niet door. Wat brengt het ons? Wat doet dat jou? Ik heb het idee dat dat zo'n beetje ook met Simon van Cyrene geweest moet zijn. En we komen hem vanmorgen tegen, precies op de plek waar ik koffie zat te drinken, maar dan wel 2000 jaar eerder. Het jaar 30, Jeruzalem, de oude stad. Op die vrijdag vlak voor het Pascha, het Joodse paasfeest. Bevrijdingsfeest uit Egypte wil Simon, geboren in Afrika, voor één keer in zijn leven gaan vieren in Jeruzalem. Iedereen ziet er naar uit, alleen het feest zelf al maakt dat die smalle straten ongekend druk zijn. En nog los van Pascha, het Joodse feest, dat velen doet komen, zijn er ook nog de ramptoeristen. Want de Romeinen hebben Jeruzalem als een soort uitvalsbasis gebruikt om daar veel mensen te kruisigen. Rome rekent af. Misdadigers, moordenaars, dieven, oproerkraaiers. Ieder die het gezag van de keizer op een of andere manier ook in de weg staat, politiek of religieus, die kan rekenen op verzet. Nee, geen politiek op de kansen, maar de burgemeester van Istanbul en Erdogan. Zelensky en Trump. Navalny en Poetin, gewoon even 2, 3 voorbeelden uit het dagelijks leven, ja. We zijn het er even niet mee eens, oppakken. Je loopt in de weg, oppakken. Je denkt even anders, oppakken. Executies. Ook de godsdienst is in het geding, juist op dat paasfeest in het laatste levensjaar van Jezus op aarde, vermengt zich dat recht van Rome zich met de Joodse traditie, de Joodse godsdienst. En een van die verschrikkelijkste methoden, gewoonten die de Romeinse bezettingsmacht meebrengt naar Israël. Ja, ik wil er eigenlijk vanmorgen niet lang bij stilstaan, maar het is soms goed om er even wel bij stil te staan, is die executie door kruisiging. Komt trouwens niet uit Rome, komt weg bij de Perzen. Die hebben het kruis gebruikt als executiemiddel om misdadigers aan een houten lattenwerk op te hangen. Waarom aan een lattenwerk? Waarom niet op de grond? Nee, de hemel en de aarde is gebied van de goden en die mag je niet verontreinigen. Dus daarom tussen hemel en aarde was de gedachte in Perzië. Kruisiging, een van de meest wrede, ik vermoed ook misschien de allermeest pijnlijke manier om iemand te laten sterven. De een sterft door shock, de ander door een hartstilstand, een derde door uitdroging. En de meeste door verstikking. Ik wil niemand dan nare beelden bij geven, maar aan de andere kant is het wel eens goed. We moeten niet te makkelijk denken over wat daar gebeurt. Hè. Soms willen we maar overheen praten en ja, het kruis op Golgotha, dat was onze redding. Dat is ook zo. Maar dat kun je niet zomaar voorbij gaan. Hand omhoog, zo, uitgestrekt. Klein stukje biologie misschien, jongelui. Waar adem je mee? Ja, zeg je met je longen. Nee. Je ademt niet met je longen, je ademt met je ribbenkast. Die zet zich uit. En dan komt de lucht in je longen. Als je dit doet, Ik voel het nu al, begin deze spier op te trekken. Als je er hangt, kun je niet ademen. Dus je hebt je voeten nodig om je omhoog te drukken. Nou, daar begint al een kwelling. Hoe lang hou je dat vol? Met je benen omhoog drukken bij elke ademhaling, dat is een ramp. Waarom worden de benen gebroken van die misdadigers? Om dit proces te versnellen, want zodra je voeten niet meer kan gebruiken, val je omlaag, hang je aan je armen en dat is je laatste adem. Pijnlijk. Heel pijnlijk. Alexander de Grote heeft dit meegebracht uit Persië en gebruikte dat in Italië alleen maar voor misdadigers. Nee, ik zeg het verkeerd. Voor slaven. Een straf voor slaven, niet voor Romeinen. Dat zijn burgers. Maar in bezet gebied, Israël, Noord-Afrika, Europa, waar hij al kwam, ja, daar had je oproerkraaiers. Een massa-executie is ergens opgetekend van 800 kruiselingen naast elkaar in Judea. 800. Onvoorstelbaar. En zonder iets aan af te doen, gemeente, maar laat ook even nuchter bezien. Jezus en die twee misdadigers zijn niet de enige. Ze zijn niet de eerste. Maar ik zeg er gelijk dit bij, de kruisiging van Jezus is met geen ander te vergelijken. Van de buitenkant, voor onwetende mensen, is Jezus van Nazareth er één van velen. Hij wordt met de misdadigers gerekend. Zo staat dat toch? Hij wordt ermee gerekend. Hoort erbij. Valt niet op. Met dit ene onbeschrijfelijk grote verschil. Jezus gaat deze lijdensweg, deze cruciale, deze kruisweg, wel bewust, gehoorzaam, en het belangrijkste, vrijwillig. En hoe verschrikkelijk deze weg in menselijke ervaring ook is, Jezus gaat deze weg met een diep, liefhebbend verlangen om mensen te redden van datgene waarvan ze niet te redden zijn. Zichzelf. Zijn totale vernedering staat tegenover zijn volkomen gehoorzaamheid. Zijn totale vernietiging staat tegenover een volkomen levendmaking. Hij voor mij. Die wonderlijke ruil, die wonderlijke omkering. Gemeente, zien we gaan, jongelui, daartussen die mensen? Nou ja, gaan. Het is meer vallen en opstaan. Het is leunen, kreunen en steunen. Na zo'n nacht. Met op zijn rug. Klein detail misschien. Niet het kruis. Als straks weer de Passion komt, op tv, daar gaan ze met zo'n heel kruis. Weet je wel, staander en dwarsbalk. Misschien wist je het al, misschien ook niet. Jezus droeg niet het kruis. Hij draagt de dwarsbalk, de patibulum. Die staander, die ligt er op Golgotha. Het gat aan de grond is al gemaakt, die wordt straks opgericht. Maar voordat je hem opricht, moet je eerst de dwarsbalk met de kruisling daarop leggen. Jezus draagt dus alleen, nou ja, als je die wielen van een spoorlijn ziet, dat zijn behoorlijke stukken hout. Die kunnen eens tillen. Zoiets probeer ik me voor te stellen. Hij draagt het kruis, de patibulum, op zijn schouders. En dat drukt hem naar beneden, letterlijk. Ik zie hem gaan daar door die straten, zeulend, sleurend. Een kruisiging als alle anderen, ja. En toch weer anders. Jezus is niet alleen uitgeput in zijn lichaam. Je vraagt je af, welke last draagt Jezus in zijn hart, in zijn hoofd, in zijn denken, in zijn voelen? Een van zijn vrienden pleegde vannacht verraad. De discipel die hij het meest vertrouwde, heeft hem vannacht verloochend. Nog geen 3-4 uur geleden. Alle anderen verdwenen in het donker. 3 jaar met elkaar opgetrokken, voetje, weg. Als hazen er vandoor. Diepe vernedering van soldaten in de nacht. Felle haat van arrogante kerkleiders. Verbluffende angst bij koning Herodes. Smakeloze lafheid bij de rechter Pilatus. Verscheurend verdriet bij een liefhebbende moeder. Verwarrende onzekerheid bij de meest geliefde discipel. En uiteindelijk, straks, diepe verlatenheid van God. Hoe diep kan een mens zinken voordat hij breekt? Nou, in die nauwe straten gebeurt het onvermijdelijke. Jezus gaat onderuit. De kruisbalk, dat vloekhout op zijn rug, met alles waar het voor staat, drukt hem tegen de grond. Wie kan zich daar een voorstelling van maken? Ik zei het al, ik heb de Via Dolorosa gelopen. Ik heb op bij Golgotha gestaan. Maar hoe Jezus dat zelf beleefde, daar kan ik niet inkomen. Dat gaat mijn begrijpen te boven. Kun je niet invoelen. We hebben allemaal wel eens momenten ervaren, denk ik, dat je stilgezet wordt. Dat je bevriest. Dat je controle verliest over je denken, over je voelen, soms over je lijf, over je spieren. Dat bericht van de dokter. Toen je hoorde dat je gezakt was voor je eindexamen. Toen je hoorde van je ontslag. Toen je levensmaatje er vandoor ging. Toen je hoorde van dat verschrikkelijke auto-ongeluk. Je ging door de grond. Hoe zwaar kan een kruis drukken voor wij onderuit gaan? Heer, ik voel mijn krachten wijken, haast bezwijken. En daar gaat Jezus, de mens Jezus, onderuit. Languit over de kasseien, over de klinkers. Het is al een paar keer eerder gebeurd vanmorgen, maar ik kwam weer overeind. Dit keer niet meer. Onze heilandgemeente, helemaal op. Helemaal op. Zijn lichaam weigert. En de soldaten die hem door de straten duwen, die moeten er nu aan geloven. Hier stopt het. Wat nu? De executie moet doorgaan. Het vonnis is geveld. Het Romeinse recht staat overeind. Altijd. Hoe dan ook. Ja, moeten wij dan die partijbloem gedragen? Ja, dag. Gaat niet gebeuren. Genoeg mensen. Genoeg mensen. Pluk er een uit. Kan een ander doen. En nu, gemeente, gaat er iets gebeuren wat ons vanmorgen aangaat. Wat ons vanmorgen aangaat, Heer, stopt het niet. Jezus stopt hier niet. Ik zei net, hij ging onderuit. Hè? Hij is op, ja. Maar hij stopt niet. Zijn opzoekende zondaarsliefde stopt niet. Juist waar alles stilvalt, waar iedereen zegt, oh en ah, en wat gebeurt er? Hij is onderuit gegaan, jongens. Het stopt niet. Ook hiervan geldt, dit moet je zien. Ik zie nog die straat voor me waar het gebeurde. De originele keien, een deel daarvan liggen er nog steeds. De kasseien, de soldaten, Jezus. En daarbij allerlei slagmensen. Ramptoeristen, sensatiezoekers, protestbewegingen, militaire eenheid, kerkgangers, buurtbewoners, autochtonen, allochtonen, ze zijn er allemaal. En niet te vergeten, voorbijgangers. Ja, die moeten dwars door die straat heen, maar die willen daar niks mee te maken hebben. Die zijn op weg naar iets anders. Ze hebben een afspraak elders. En vooral zij die ernst maken met de voorbereiding van het Pascha, willen hier niks mee te maken hebben. Voor het oog zijn ze op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. Simon van Cyrene is zo iemand. Een Jood, ik zei het al, komt uit Noord-Afrika, vertrokken met zijn gezin naar Jeruzalem om Pascha te vieren. Wellicht ook om daar te blijven, hij kwam van de akker, maar hij was geen boer. Was geen grasakker, was een begraafplaats, een dodenakker. Dat deden veel mensen in die tijd. Bij Jeruzalem, een dodenakker. Bereid zich voor om Pascha te vieren. Maar hij heeft niet gerekend in zijn gang van zijn akker naar waar hij heen moet, met die menigte. Hij de stad in, zij de stad uit. Wellicht zoekt hij een geschikte plaats voor het Pascha. Ik weet het niet, net zoals de discipelen dat gisteren gedaan hebben. Dat kan, ligt voor de hand. Hoe het precies ging, dat weten we niet. Maar uitgerekend hij op dat moment. En als mens denk je dan met een beetje fantasie, als hij nou een minuut eerder was geweest of een minuut later was geweest. Ja, dat denken wij altijd. als het ons aangaat. Waarom ik? Waarom nu? Waarom zo? Simon is in de meest letterlijke zin voorhanden. Tjak, hij heeft het gewoon gegrepen in zijn mikvel. Het had een ander kunnen zijn, maar nee, hij is het. En dan zit je tegenover de dokter en je hoort hem praten en je denkt, hij heeft over een ander. Hij heeft over een ander. Hij heeft over een ander. Dat is niet mijn rapport. Dat is niet mijn verslag. Dat is niet mijn status. Meneer, hallo, bent u er nog bij? Het gaat over u. Ken je dat? Daar word je koud van. Het gaat over jou. Simon wordt uit het volle leven getrokken. Midden in zijn voornemen van die dag wordt zijn leven omgekeerd. Meer nog trouwens dan men op dat moment vermoedde. Voorbereiding, zei ik, aan al je verwachtingen, je plannen, ineens wordt alles doorkruist. En waarom? En meestal weet je het zelf nog ineens. Simon, vol van het Pascha, voorbereid, zoals God het van hem verwachtte, zijn lichaam gereinigd, uit de buurt gebleven van begraafplaatsen, niet met dood in aanraking komen. Ik vermoed dat hij een flinke omweg gemaakt heeft voorbij Golgotha, want het ligt aan de doorgaande weg. Misschien aan de overkant van de straat, of via een andere straat, zo de stad in, uit de buurt blijven, van de dood, van de vloek. Want ik wil Pascha vieren. En nu wordt hij gepakt, komt in aanraking met een veroordeelde die onrein is. Simon, jij kan het schudden. Dit jaar voor jou. Geen Pascha. Gemeente, bij de voorbereiding vroeg ik me af, 2000 jaar later zit ik daar koffie te drinken, hè? Maar als ik nou eens 2000 jaar eerder had geleefd, als ik nou eens daar gelopen had, als ik nou eens gegrepen was, hoe dan? Wat dan? Gedwongen om een kruis te dragen van een ander. Gemeente, denk niet dat Simon er vanmorgen klaar voor was. Denk niet dat hij gewillig was. Ik ben er persoonlijk van overtuigd dat hij zich stevig verzet heeft. Nee, niet ik, laat me los. Ik heb een ander plan, ik heb hier niks mee te maken, laat me gaan. Whatever. Ik moet verder. Het Pascha wacht. Ja, Simon, je hebt gelijk. Man, je hebt gelijk. Het Pascha wacht. Maar Simon, mag ik jou vanmorgen iets vragen? Heb jij het paaslam ook gezien? Daar, daar. Op de kasseien. Jij kwam toch voor het paasfeest? Kijk. Daar gaat een lam. Simon, gedwongen kruisganger, ter plekke gearresteerd. Met het kruis als het ultieme symbool van vervloeking, dood en onreinheid, maakt hem onrein. En Simon zal het als Jood geweten hebben. Vervloekt is een ieder die aan het kruis hangt. Geen Pascha voor Simon dit jaar. Gemiste kans. En toch, gemeente, kijk eens goed. Kind mag nu zeggen, ik zie wat jij niet ziet. Want op het moment dat Simon dat pad van Jezus kruist, hoe dan ook, gebeurt er iets wat niemand weet, behalve Jezus. Dit jaar wordt het jaar van Simons kruistocht. En nu is een aangekomen gemeente. En voordat ik verder ga, moet één ding toch wel duidelijk zijn, want je kunt met je gedachten en fantasie alle kanten op gaan, ook op dit punt. En ik denk ook de verkeerde kant. Het is goed om het even misschien zo nodig recht te zetten. Ik kom in het pastoraat geregeld mensen tegen, jongeren en ouderen, die denken of verwachten dat zij het kruis van Jezus moeten dragen. Op grond van onze tekst. En op grond van die andere tekst, ik citeer maar, een ieder nemen zijn kruis op zich. alsof zij plaatsvervanger zijn, moeten zijn, willen zijn voor Jezus. Toen we denken aan de Filipijnen, het zal dit jaar precies zo gaan, jonge katholieke mannen, 20, 30, 40 stuks, hoeveel zullen er zijn, laten zich op Goede Vrijdag bewust, niet met spijkers uiteraard, laten zich kruisigen, laten zich vastbinden, omdat ze willen ervaren het lijden van Jezus. Gemeente, laat dan één ding duidelijk zijn hier in Wilnis en daarbuiten. Het kruis dat wij als mensen dragen, mannen, vrouwen, jongens en meisjes, het kruis dat wij te dragen krijgen, is op geen enkele manier te vergelijken met het kruis dat Jezus draagt. Never, nooit, niet. Dat zijn een heleboel nietjes, hè. Gaat niet gebeuren. Knoop dat eens in je oren. Zijn lijden. En ik kom als mensen tegen en nou ja, ik heb ziek, ik heb pijn en maar dominee. En nogmaals, ik zeg er niks verkeerds van, maar dominee is in pastoraat. Ja, maar Jezus heeft ook zoveel geleden. Pastoraal snap ik het, maar meteen beginnen te krommen. Dit kan niet. Dit kun je niet zeggen. Jezus heeft ook zoveel geleden. Je begrijpt niet welke verhouding dat staat. Absoluut niet. Ik zeg vanmorgen met klem, en schrijf maar in je Bijbeltje hier maar naast. Simon draagt wel de kruisbalk van Jezus, maar Simon draagt absoluut niet het kruislijden van Jezus. Hoe zou die kunnen? Hoe zouden wij het kunnen? De gemeente kent ons mee in die smalle straten van de oude Jeruzalem. En besef wat daar op die paar vierkante meter grond gebeurt. Want op die plek wordt Simon niet één keer gearresteerd. Hij wordt 2 keer gearresteerd. Eerst door de Romeinen. En dan, maar dat blijkt pas veel later, wordt hij gearresteerd door Jezus. En terwijl wij vanmorgen eigenlijk maar in zekere zin toeschouwers zijn, ik sta erbij en ik kijk ernaar, langs de weg waar Jezus voorbij komt. Gemeente, mag ik u en jou eens heel persoonlijk vanmorgen vragen, neem dit eens mee. Ben je er nog even bij? Wat ben jij? Wie wil jij zijn? Toeschouwer? Ramptoerist? Voorbijganger? Of, en ik weet dit gaat heel ver, laat jij je arresteren? Durf jij eraan te gaan? Zou je het kruis van Simon willen overnemen, wetend wat het voor jou betekent en wat het je kost? Laat ik het anders zeggen, kom misschien wat dichterbij. Doopvond hier. Je bent hier gedoopt. Je bent elders gedoopt. Maar je bent gedoopt. En wat deed de doop met ons? Wat wordt er bij de doop gezegd? Dat ik het kruis vrolijk dragen mag. Ja, dat zeg je niet makkelijk. Ik weet het. Maar het wordt zo anders. Bij de doop zijn wij gearresteerd. Bij de doop ben ik op naam van mijn heiland gezet. Je bent nu van mij. Ik sta in voor jouw naam. Ik sta in voor jouw zaak. Ik sta in voor jouw leven. Ik ben gearresteerd bij mijn doop, maar daar hield het niet op. Want juist onder de prediking, elke prediking, de ene preek ligt ons meer dan de andere. Geldt ook voor mij hoor, net zozeer. Ik ben ook een mens. Maar onder elke preek worden wij, u en jij en ik, hoe dan ook, ergens gearresteerd. Noem het aangesproken. Heeft hij mooi gezegd? Dat raakte mij. Nee, dat is een arrestatiebevel. Ja toch? Wat doet hij mij? Ik word gearresteerd. Door koning Jezus. Door zijn geest. Die mij laat inzien dat mijn leven niet is wat het wezen moet. En zelfs als alles voor de wind gaat op mijn werk, in mijn relatie, in mijn vriendenkring, in mijn gezin, in de gemeente, in mijn weg met God, zelfs dan kan het zijn dat je iets mist. Je weet het en je voelt het. En misschien dat iemand hier vanmorgen zit en die zegt, ik kan er geen eens woord aan geven. Maar ik begrijp wat u bedoelt. Gemeente, ik zei het net, bij onze doop wordt iets moois gezegd. Draag je kruis vrolijk. En dat kun je alleen doen als je weet wat het kruis voor Jezus betekent. Niet alleen voor hem, maar ook voor ons. En ook al leven wij 21 eeuwen na Golgotha, gaan we alleen, en dan gaat even deze tijd absoluut niet, maar gaan we alleen naar Golgotha als toerist. Om te kijken, om een foto te maken, om eens te zien hoe dat was. Ook na 21 eeuwen na Golgotha leven wij, en misschien hoor je het vandaag voor het eerst. Jezus laat zich niet zomaar kruisigen. Dat gaat ons aan. Dat is het tweede waar we vanmorgen nog op letten, heel kort. Simon wordt niet gedwongen zijn eigen kruis op te nemen. Hij wordt gedwongen het kruis van Jezus op te nemen. En dat maakt hem, dat weten we na vanmorgen al, dat maakt hem een outcast. Hij mag geen Pasen vieren. Alles verbeurt. Simon, jij moet mee. Helemaal notabene naar Golgotha. Dubbel onrein. Een kruis op zijn schouders. En naar de plek waar hij niet wezen wil. De gruwelplek. Gemeente, zonder in fantasie mij te verliezen. Ik heb bij de voorbereiding één ding afgevraagd. Ja, wel meer dingen. Maar zeker dit. Het staat nergens in de Bijbel. We kunnen erover napraten straks. Maar wat gebeurde er met Simon toen de kruisbalk hem op Golgotha werd afgenomen? Hé, jij daar, help die gast even, die balk moet bij hem en hij kan weer gaan, zoiets. Op dat moment. Nou ja, ik vroeg me af, er gebeuren wel eens ongelukjes, hè? Vergismoorden, Rijswijk, pas gebeurd. Ja, sorry, hem neergeschoten, maar hij leek er wel veel op, maar we hadden hem moeten hebben. Ik bedoel dit. Daar is een flinke drukte erop. Gehoogd daar boven die heuveltop. Er liggen allemaal kruistamers en balken. Er komen een zwikkie mensen aan. Laat ik zo maar zeggen. En Simon er tussendoor. En ze hebben op Gehoogd daar niet meer even met een mobieltje gebeld. Van er komt één iemand aan. Maar pas op, hoor, die niet. Hè? Nee. Stel nou eens voor. Het is fantasie. Dat ze Simon hadden gekruisigd. Ja, iedereen loopt er met een balk. Dus die moet je hebben. Of is het, ga ik nou te ver? Word even. Stel je voor. Wat ik mij wel kan afnemen in deze setting is dat het een opluchting moet zijn geweest voor Simon toen die balk van hem afgenomen werd. En niet hem per ongeluk kruisigde met die anderen. En dan het tweede wat ik me ook afvroeg. Staat ook niet in de Bijbel. Ik heb wel een vermoeden. Wat deed Simon op het moment dat die kruisbalk werd afgenomen? Ja, daar sta je dan. Pech jongen, het feest is voorbij. Gaan we wat anders doen. Is hij gebleven? Is hij blijven staan? Of is hij in alle angst en paniek en weet ik wat weggegaan? Is hij gebleven om van dichtbij te zien wat ze met Jezus deden? Nou, iemand kan vanmorgen zeggen, dan meneer, waarom zou die? Dat is waar, niemand dwong hem om te blijven. Niemand door hem om weg te gaan. Nou, zo'n vernederende ervaring. Ik zou zo snel mogelijk naar huis gaan. Naar het hotel, douchen, schone kleren. Griezels. Wat heb ik meegemaakt. Weg van die verschrikkelijke plek. En toch gemeente op mijn beurt vraag ik opnieuw. Waarom zou die niet zijn blijven staan? Hij kon weggaan. Maar ging die? Dat is een open vraag. Neem die eens mee vandaag. Want denk niet dat deze vraag onbelangrijk is. Op de kruisweg naar Golgotha is namelijk iets gebeurd met Simon. Alle drie de evangelisten mogen sober zijn en hun beschrijf, maar u heeft net bij de schriftlezer gemerkt dat ik even twee keer herhaalde. Hè? Wat staat er voor Simon van Cyrene in je Bijbel? Een zekere. Er staat niet ene Simon van Cyrene. Wie? Hè? Simon van Cyrene. Nooit van gehoord. Wat zegt Lucas? Die schrijft aan zijn gemeente, zoals ik vanmorgen bij spreek, hier staan dat jullie voor het eerst meedeel. Een zekere Simon van Cyrene. Iedereen begint te glimlachen. Ja, maar die kennen wij. Die kennen wij wel. Ken je Alexander en Rufus, zijn zonen? Dat zijn pilaren voor de gemeente in Rome geworden. Ja, Simon Melanoff. Die kennen wij. Wat heeft hij veel voor de gemeente betekend? Op de meest onlogische, op de meest weerzinwekkende, op de meest gruwelijke route in het leven, de Via Dolorosa, de weg van rouw, daar is het gebeurd. Daar werd de Via Dolorosa zijn Via Salutis, de weg van het heil, de weg van redding. Tot slot nog één ding, gemeente. Ook een doordenker. Simon ging niet naar Golgotha. Simon ging tot Golgotha. Want op Golgotha wordt zijn last hem afgenomen. Daar wordt geruild. In de meest letterlijke zin heeft Simon het daar mogen ervaren. De vloek van mijn schouders gaat op Jezus. Dat is evangelie in de meest pure vorm. De vloek van je schouders. Tastbaar en zichtbaar. Niet Simon komt op Golgotha te hangen. Dat is zijn levensles. En dat is het geheim in dat ene woordje achter. Hij droeg het kruis achter Jezus aan. Dat is niet geestelijk bedoeld. Dat is puur logistiek bedoeld. Want, daar wil ik mee eindigen. Laatste vraag. Wie heeft Simon nou uiteindelijk gearresteerd? Ben je er al achter? Voor de ogen, de Romeinen. Voor ons hart, Jezus. Als Jezus daar niet was geweest op dat moment, dan was Simons leven onveranderd doorgegaan. Onveranderd. Niet veilig in je bubbel. Het is altijd zo geweest, moest blijven. Onveranderd. Hoe zou zijn leven geweest zijn? Bij elke stap die Simon nu zet, is Jezus hem voor. De ontmoeting wordt een verandering. En de verandering wordt een ontdekking. Voor het leven. Jezus voor mij wordt op Golgotha Jezus voor mij. Mooi hè? Jezus voor mij wordt Jezus voor mij. En dat zie ik voor mij gebeuren. Tot aan Golgotha kan Simon niet opkijken. Hij moet zo lopen, draagt dat ding op zijn rug, legt zijn handen eroverheen, hoofd omlaag. En hij ziet niets anders dan de tegels, de stenen, de kasseien en ik denk de voeten van Jezus daar voor hem. Maar pas toen het kruis hem afgenomen werd, en dat bedoel ik dan eigenlijk zowel letterlijk als ook zeer figuurlijk en geestelijk, pas op Golgotha kon hij zijn hoofd optillen. En toen zag hij Jezus helemaal. Toen kon hij Jezus in de ogen zien. En dat werd een zegen voor hem en zijn gezin. Jezus navolgen is misschien niet direct onze keuze, laten we eerlijk zijn. Maar het zal uiteindelijk wel de beste keuze blijken voor ons leven. Want na het kruis wacht de kroon. Voor Jezus en voor allen die hem lief gehad hebben gekregen. In het besef dat dit woord van het kruis een dwaasheid is voor hen die verloren gaan. Maar voor ons die behouden worden, een kracht van God tot zaligheid en redding. Amen. willen samen danken, maar ook voorbeden doen. Laten we samen bidden. Heere God, u bent trouw door de geslachten heen. Want via ons voorgeslacht, vaders en moeders, opa's en oma's en zelfs de generaties die onze naam draagt, maar die wij nooit gekend hebben, hebben ook iets van uw weg mogen zien in ons leven. Als zij niet waren, waren wij er niet geweest. En hoewel het geloof niet overdraagbaar is, hebben als ouders en grootouders ook een grote verantwoordelijkheid voor ons nageslacht om ook de naam van de Heer Jezus bekendheid te geven. We hebben dat bij de afkondiging ook mogen horen. Wat is er mooier dan de Heer Jezus lief te hebben en hem te volgen. En in de verkondiging mocht dat wat verdiept worden. Ook al is het soms niet altijd de weg die wij zoeken in het kruis dragen. We zingen liever misschien psalmen of gezangen of liederen en lopen graag achter het Jezus aan die op een ezel Jeruzalem binnenrijdt als een koning, als een vorst. Alles in glamour en glitter. Maar het geloofsleven en ook de weerbarstigheid van ons leven laat juist ook vaak die andere kant zien. Maar dan nog gaan we in de voetstappen van Jezus. Heer, dank u wel dat u dat ook in de komende generatie wilt doen. U hebt het beloofd, zolang de zon en de maan er zijn en zullen schijnen, zal er geen letter van mijn woorden leeg op de aarde vallen. En wat hebben we het juist in deze tijd nodig, Heer, dat er zoveel onzekerheid is. Over de oorlogen rondom, over de economie, over de tarievenoorlog, over de herbewapening, over alles wat er in de ruimte gebeurt. En bovenal, Heer, als er machthebbers zijn die zich door het geld laten leiden, maar niet door menswaardigheid. Heer, we houden ons hart vast en tegelijk mogen ons hart verliezen aan u. Heer, mogen u danken met Kees, Elena, Matze en hun gezin voor de geboorte van Naomi, Abigail, de Heer. U hebt dat leven gespaard als hun God en koning. U hebt het leven bewaard en nieuw leven geschonken. Heer, wat een reden om uw naam te danken voor het wonder van leven. En wilt u dat ook zegenen, Heer. Juist ook in de wereldtijd waarin we leven. Dat sommigen denken op een voor ons misschien onbegrijpelijke, soms meer begrijpelijke manier ook weer kinderen op de wereld zetten in deze tijd. Heer, maar zijn de kinderen die ook het nageslacht zijn, die ook uw daden mogen verkondigen in hun leven. Als zij oud zijn, groter worden, volwassen worden. Heer, geef zo aan het nakomende geslacht, ook bij Naomi Abigail, dat dan in het leven met u gekend zal zijn. We mogen ook een zegen bidden voor de huwelijksdag van Ruben en Ilse. Te midden van al hun dierbaren wilt u het zo maken dat ook zij in hun huwelijk een afspiegeling mogen zijn van de Heer Jezus en zijn bruidsgemeente. De Heer Jezus als koning uitziet om die bruid binnen te halen. Zoals de bruidegom vertederd mag worden als hij zijn bruid ziet en haar bemint. Heer, ik denk ook aan Jolanda Bos, die chemokuur ondergaat. Die het verhaal niet over een ander hoort, maar over zichzelf. Ondersteun haar, laat ook de voorbeden haar mogen dragen. En dat ze mag weten, een gemeente van jong en oud bidt voor mij. En elk gebed, Heere, gaat niet verloren. Komt bij u aan en wordt gekoesterd. En u zult antwoorden op uw tijd en uw manier. Heere, wat zijn er veel zieken die we niet met name zullen noemen, die we kennen. In de familie, in de gemeente. In de vriendenkring, in de straat waarin we wonen. Heere, denk aan ze. En laat zien dat u een God, een koning, maar ook een heiland, een heelmaker, die het leven zeer serieus neemt. Ons leven. Heere, geef een zegen ook aan de kinderen die het evangelie mogen horen op de vakantie Bijbelweek. Wilt u die middag ook zegen als ze samen zijn ook van u mogen horen. Met allen die ze ook mogen meebrengen. Denk aan het jeugdwerk, wat mag gebeuren. Alle inspanning voor de rondemarkt ten behoeve van de naaste. We mogen ook op die manier, niet alleen op zondag, maar ook in de week, laten zien dat wij gemeente van Christus zijn. Heer, en die naaste, dat kunnen ook mensen zijn die op een andere wijze geloven. Niet in de God van Israël, maar wellicht in de Allah van de islam. Maar er mocht zo'n maaltijd gehouden worden, ook hier in de gemeente, de iftar. Heer, dan kan er ook een gesprek plaatsvinden. Hoe denk jij, hoe denk ik, wie geloof jij, wie geloof ik? En ook wij als christenen kunnen dan wel eens op onze plaats gezet worden. Zijn we wel zo trouw in ons geloof? Hoe gaan we om met gebed, met vasten? Is het traditie of zijn we werkelijk leesbare brieven van Christus? Heer, laat het maar merken en laat het maar zien. Vader, gaat u mee als we zo de zondag weer ingaan. Wilt u de naprediker zijn van het woord. Sterk ons en help ons bij de opdrachten die wachten morgen. De dingen die onze agenda weer gaan vullen of gevuld hebben. Waar we tegenop zien of waar we naar uitzien. Heer, we leggen het alles in uw hand. Spaar en bewaar ons leven. En wees op deze generatie goed en nabij. U de Vader, u de Zoon, u de Heilige Geest. Wij prijzen en loven uw naam. En nu en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Dan mogen we onze gaven gaan geven voor de slotzang, voor het kerkweer en de Zoa. U mag uw gaven geven in de collectezak en u mag het ook overmaken thuis. Maar als slotzang zingen uit 139, alles wat over ons geschreven is, gaat gij volbrengen deze laatste dagen. De tekst van Willem Barnard is geïnspireerd door Willem Frits Meertens, die de melodie heeft geschreven. En dat is bij dit gezang niet zomaar. Klein beetje de muzikus komt nu weer naar boven. Eerste regel zitten wij tussen 5 noten. Tweede regel zitten we tussen 7 noten. En de derde regel zitten we tussen 11 noten. Maar laten we niet stoppen naar die derde regel, want daar moeten we doorzingen. En dan met name vers 3 heeft hem geïnspireerd. Gij gaat vooraan, gij zult ons niet ontbreken. Gij hoge priester in der eeuwigheid, de hoogste noot met een T in onze hoogste noot met een D. Laten we dat zingen, gemeente, met aandacht, 139, alle 5 de versen. Verheft uw harten tot God, gaat heen in vrede naar uw huisje opdracht, ontvang de zegen en wees een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.